onze hulp staat in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen we uit de 139ste psalm, de versen 1, 2 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. Gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij kent van verre mijn gedachten. Omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden, of gij weet al reeds mijn reden. Doorgrond mijn kennen hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, de versen 1, 2 en 14.
Thank you.
luisteren we nu naar de heilige wet des Heren onze God. Waarna we zingen het tweede vers uit Psalm 106. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Laten we nu met u lezen wat we vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, het derde hoofdstuk, vanaf het 19e vers tot het einde. We noemen nu Romeinen 3, van vers 19 tot het einde. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat een mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Tekstversen die we met u willen overdenken in dit uur, lezen we in Romeinen 3, 22e vers, het laatste gedeelte, met de versen 23 en 24. Romeinen 3, vers 22, laatste gedeelte, en dan de versen 23 en 24. Maar de apostel schrijft, want er is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Bidden we nu de Heere om de bediening zijn geestes, want goedertierne ontfermen, die in de weg uwer aanbiddelijke voorzienigheid ons met elkander aan de morgen van deze uwe dag nog weder aan deze plaats des gebeds hebt willen samenbrengen, zijn we weer zo diep afhankelijk van de invloeden, van de bediening uw heilige geestes, dat uw geest zich paar bij het woord, opdat woord en geest zijn kracht mogen doen, want dan zal het toch alles strekken tot eer en verheerlijking van u naar waarde nooit genoeg vol prezen deugden. Dan zal het strekken, Heere, tot uitbreiding van uw gezegend koninkrijk. Zal het dienen tot verstoring van het rijk van de vorst der Satan. Zal het dienen, Heere, tot opbouw van uw kerk, van uw Sion, in het allerheiligst geloof. Zal het strekken tot onderwijzing van vaak omdolende, van verstaande, ter nedergebogene, geslingerde zielen, in wier harten gij eens de levende hoop mocht wekken, Heere, en geloof schenken om te geloven, en hoop om te hopen, en liefde om lief te hebben, mag het strekken tot waarachtige bekering, En we dragen daarin op al onze kinderen, alle jongeren en ouderen, met elkander hebben we hetzelfde nodig, hart vernieuwende genade. We hebben het met elkander zojuist uit uw woord gelezen. Daar is geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En hoe een mens het nu keert en hoe een mens het nu wendt, heren, wat al pogingen de mens mag aanwenden om zichzelf te redden en te verlossen. Ach, het is een eeuwig verloren zaak. Ik ben door uw wet geschenden, krom van lende, vol van kommer en verdriet. Zo riep uw knecht eens uit in de weg der zaligmakende ontdekking en de nood van zijn verloren ziel. Maar trouwe God, waar het nu eeuwig onmogelijk is, aan de zijde van het schepsel, daar hebt gij in uw eeuwige zondaarsliefde, naar uw soeverein welwagen, zulke een heerlijke en kostelijke weg uitgedacht, hoe nu een zondig mensenkind, gans verdoemelijk voor uw aangezicht, weer rechtvaardig kan zijn, door uw genade, door de verlossing die daar is in Christus Jezus. Ach, wij bidden u, maar we dit woord met elkander gaan overdenken. Wil gij er uw heilige geest maar verklaren voor het verstand, heren, en heiligen aan de harten. Hoe groot zou het zijn als we iets van dat leven, van die genade des geloofs mochten kennen. Gans verwerpelijk in onszelf en nochtans rechtvaardig voor u, o God, waarin gij getuigt. Nu is daar niets meer tussen mij en tussen u. Gij staat recht voor mijn aangezicht. En dat alles door die rijke genade die gij geopenbaard hebt in de verlossing door onze Heer Jezus Christus. Ach, dat we de noodzakelijkheid van u mochten kennen, niet mochten rusten, voordat we in u geborgen mochten zijn, in uw bloed gewassen, met uw gerechtigheid gedekt. Want in u staat toch dat zo diepgevallen schepsel, weer zonder zonden en schuld. Gij hebt alle schuld betaald en alle zonden verzoend. Gij die de vloek der wet gedragen hebt, hebt toch door uw lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid en al de eisen die uw goddelijke wet volmaakt voldaan. Wij bidden u, Heere, kom gij dan zelf mee met het onderwijs. Wil alles eens wegnemen wat in de weg zou kunnen staan. Bind ons dus samen aan uw woord. Het mocht als vanmorgen voor ieder onzer persoonlijk zijn, Heere. Ach, dan worden de harten wel ingewonnen en overwonnen, Heere. Dan leren we ervoor vallen, al gaat het tegen het vrome, eigengerechtige, hoogmoedige vlees in. Daar is geen onderscheid. Geen onderscheid tussen de grootste misdadiger en de nette kerkganger, Heere, gezien in het licht van uw heilige, majesteitelijke Godheid, hebben wij allen gezondigd en derven de heerlijkheid God. Hoe groot zou het nu zijn, Heere, als we zwaarlijk door de ontdekkende bediening van uw heilige geest zondaar voor u gemaakt werden, zij voor het eerst of bij vernieuwen, want immers ook na ontvangene genade moeten we altijd nog bidden, wil ons arme zondaren de misdaden en de boosheid die ons altijd aankleeft niet toerekenen om het bloed van Christus willen, opdat we door uw woord en uw geest onderwezen, eens bemoedigd en versterkt mochten worden, de uitziende ziel eens verblijd worden door uw inkomsten, en we door de genade des geloofs ons in u mochten kennen, gezegende Heer Jezus, vrijgesproken van schuld en straf, een recht ontvangend tot het eeuwige leven. Gedenk ons zo in het horen, in het prediken, ach u weet ook wat we daartoe van nodig hebben. Onthoud ons, uw lieve geest, toch niet, maar wil het voor ons en door ons en in ons en met ons doen, Heere. Dan zullen we uw eer nog eens mogen bedoelen. En daar gaat het toch om, o zalige koning, uw duur gekochte kerk. Wil gedenken aan onze zieken. We dragen ze aan u op, het zij ze thuis of in het ziekenhuis verpleegd worden. U kent ze allebei namen, Heere. En gij zijt toch die grote medicijnmeester voor lichaam en ziel beide. En gij wilt erom verzocht worden dat we u ombidden. Ge mocht ook wegen van ziekte, van verdrukking, van beproeving, van moeite, van tegenheen, van kruis dragen. Nog eens willen heiligen aan de harten tot een vrucht die meegaat over dood en graf. En die tijd en eeuwigheid verduurt. Heer, we gedenken ook de familie van onze overleden broeder Oskam. Ach, hij was het oudste lid in het midden der gemeente. Ruim 95 jaar. Maar ach, ook in hem is het weer bevestigd dat er niets zekerder is dan de dood. Vroeg of laat, jong of oud, maar het is de mens gezet, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Ach, wij bidden u, maar gij die God van alle vertroostingen zijt, we mogen die familie gedenken en we gedenken ook aan die broeder en zuster Evelien, die hun moeder moest moeten missen. En die ook in rouw gedompeld zijn. Ach, wat is altijd nog een voorrecht, Heere, als degene die van ons heen gaan, daar een gegronde levende hoop mag zijn. Daar is een volk, Heere, gewassen in uw bloed en gedekt met uw gerechtigheid, dat toch een levende hoop heeft en van sterven beter wordt. Heiligt het ook aan de harten. Heere, heiligt de roepstemmen in het midden der gemeente voor jong en oud. Bind de vraag eens op de zielen. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Opdat we de nood van onze verloren bestaan kennend door de genade des geloofs. Dat leven in u mochten kennen na de dood. Is het leven mij bereid? God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Zo leggen we dan alle noden en behoeften voor u neer. Gedenk aan alle arbeid in uw koninkrijk. Alle arbeid van barmhartigheid in inrichtingen, in sanatoria. Gedenk, o God, aan de arbeid en zending en allen die daar arbeiden. Ontfermt u over overheid en vorstenhuis, land en volk. Ge mocht ook in deze tijden het nog willen betonen, dat gij uw koninkrijk dwars door der tijden nood heen bouwt. De poorten der hel zullen uw gemeente niet overweldigen. Zo leggen we dan alle noden en behoeften voor u neer. En wij bidden u in de genadige verzoening van al onze zonden en ongerechtigheden. Hoor en verhoor ons uit genade in die biddende en dankende hoge priester. Verheerlijkt aan uw rechterhand om Jezus wil. Amen. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Zie, geliefden, dat was de grote levensvraag voor de apostel Paulus. Dat was ook de grote levensvraag voor de grote hervormer Maarten Luther. En het zal nog de levensvraag zijn van allen die geen vreemdelingen zijn van hun eigen hart en leven. Wat wil dat zeggen? Rechtvaardig voor God te zijn. Wel, geliefden, dit, dat het tussen de Heere en ons zo is geworden dat de Heere daarvan zegt: het is goed, het is recht, daar is niets meer tussen ons in dat de gemeenschap ten eeuwige leven in de weg staat. Dat is het rechtvaardig zijn voor God. Dat God verklaart, het is tussen ons eeuwig goed. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob en hij ziet geen overtreding in zijn Israël. Omdat God dan in de weg van zijn soevereine genade en ontfermende liefde die zondaar aanziet in de gerechtigheid van Christus Jezus. En het is die gezegende borg en zaligmaker die dan ook dat volk bekleedt met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid hem om de schouders werpt. Zal dit nu onze levensvraag worden? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Dan zult ge verstaan, moeten we bekend zijn gemaakt aan onze eigen zonde, aan onze eigen diepe schuld, aan onze ellende voor God. Ken ik mijn verloren staat niet? Ben ik vreemdeling van het arm zondaarsleven? Ach, dan heb ik er geen behoefte aan. Eerst dan wordt de behoefte gewerkt aan een borg en een middelaar als mij mijn zonden zijn ontdekt. Als mijn innerlijke vijandschap is verbroken en al mijn gerechtigheid geworden is een wegwerpelijk leed. Kijk, zulke mens die dus gans schuldig staat voor een heilig en rechtvaardig God, en u niet weet hoe het ooit goed moet komen, wordt die vraag geboren: hoe word ik nu rechtvaardig voor God? Dan is er maar één weg. De apostel Paulus schrijft het hier zo kostelijk in de tekstversen die we met u willen gaan overdekken. Dan is er maar één weg voor allen die gezondigd hebben en voor alle mensen die strafwaardig zijn, is er ook voor die allen maar één verlossingsweg. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonden. Wat heeft de apostel Paulus in zijn eertijds, toen hij nog ijverde en sjouwde als een eigen gerechtige fariseer, wat heeft die Paulus niet gepoogd door al zijn arbeid zich voor God aangenaam te maken. Maar toen het licht van de heiligheid en rechtvaardigheid Gods in zijn ziel scheen en hij daar neerviel op de weg naar Damascus, werd hij enkel zonde en schuld voor God. Weg was al zijn eigen gerechtigheid. Toen werd de vraag brandend:
Hoe word ik nu rechtvaardig voor God? Ging het zo niet, onze grote hervormer Maarten Luther? Wat had hij zich ingespannen met alle krachten, zielenmissen, zelfkastijding, goede werken, alles gedaan om zich rechtvaardig voor God te maken. Maar ook al Luther's inspanningen brachten hem niet dichter, maar wel verder van God af. Maakte hem niet beter, maar wel goddelozer. Totdat het licht der genade ook in Luther's ziel opging. De goddeloze wordt gerechtvaardigd door het geloof, om niet door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat was immers het heerlijk beginsel en belijden der reformatie. Gods woord alleen, geen traditie, geen overlevering, zoals Rome wilde. Door het geloof alleen. Dat is dus niet door de werken. Want door de werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor God. En werd het dan ook de schrift alleen en het geloof alleen. En dat is een vrucht van de genade. Genade alleen. God rechtvaardigt goddeloze zondaren. Om niet door de verlossing die in Christus Jezus is. We gaan het met u overdenken. Geen onderscheid. Dat schrijft hier de apostel. Voor God is er geen onderscheid. Dan is de grootste misdadiger en de beste brave kerkganger voor God even zondig, schuldig en verwerpelijk. Daar is tussen niemand voor God enig onderscheid. Geen onderscheid, want alle hebben gezondigd. Alle derven de heerlijkheid Gods. En voor allen is maar één verlossingsweg. Geen onderscheid. Allen hebben gezondigd. Allen zijn strafwaardig. Voor allen maar één verlossingsweg. Mogen de Heere zelf het onderwijs heiligen voor uw verstand en aan uw harten toepassen. Hoe groot zou het zijn als we het met ons hart in waarachtigheid mochten kennen en beleiden. Ja, gezondigd, dervende godsheerlijkheid, maar uit genade, om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. En zingen we dan eerst met de dichter van Psalm 32, David, die het ook geleerd had, rechtvaardig uit zijn genade, om niet. Dan beleidt hij in het vijfde vers wie hij is, en in het eerste vers welke genade hem geschonken was. Psalm 32, het vijfde en het eerste vers. De tweede collecte is vandaag een extra collecte voor de kerk. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Zo schrijft hier de apostel Paulus. Er is geen onderscheid. Zeker geliefde voor de wereld, voor de maatschappij, is er een groot onderscheid. Dan is er onderscheid in geboorte, in kennis, in bezit, in maatschappelijke welstand, onderscheid in het ontvangen van vreugde of in het ervaren van smart. Ach, daar is eigenlijk altijd en op velerlei terrein van het leven onderscheid. Maar als we ons nu eens bezien in het licht van hem die de harten kent en de nieren proeft, voor wie alle dingen naakt en geopend zijn, als we nu de maatstaf van het woord Gods eens aanleggen en onszelf krijgen te zien in het licht van Gods heilige wet, dan moet een ieder de hand op de mond leggen en zwijgen. Als Gods geest ons de ogen, de zielsogen opent voor onze ware toestand tegenover een heilig en een rechtvaardig en majesteitelijk God, dan leren we het met de apostel Paulus beamen, want er is geen onderscheid. Dan is er geen onderscheid tussen Jood en Griek, tussen barbaar en Skiet. Geen onderscheid is er dan tussen dienstknecht en vrije. Want zij hebben allen gezondigd. Daar is geen onderscheid, geliefden, in de toegerekende zonde. Immers zijn wij niet allen in ons bondshoofd Adam gevallen. Wij zijn in Adam als het hoofd van het menselijke geslacht begrepen. En toen Adam viel, vielen wij in hem. Nu is er al in die toegerekende zonde niet het minste onderscheid. Niet tussen wat wij zouden zeggen de heiden en de christen. Tussen de openbare goddeloze en de nette en fatsoenlijke mens. Er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd. Toen Adam viel, vielen wij in hem. En u allen in zonden ontvangen en geboren zijn de kinderen des toorns. En zeker dat erkent de natuurlijke mens niet. Ach, de natuurlijke mens durft nog wel spottend te vragen, wat kan ik het helpen dat Adam gevallen is? Maar ach ja, geliefde, de natuurlijke mens die blind is voor zijn eigen bestaan, die God niet kent en die niet weet van zonde en schuld, aanvaard dit niet. Maar hoe gelukkig, ja, ik zou onmiddellijk willen zeggen, wel gelukzalig is die mens die door de genade des Heiligen Geestes zijn bondsbreuk, zijn val in Adam mag leren kennen, mag leren aanvaarden en hartelijk voor God krijgt te bewenen. Hoor die dichter die er kennis aan had. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in zonde en ongerechtigheid geboren.
dat maakt me het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Wel gelukzalig wie dit inleeft en wie dit voor God mag aanvaarden. Weet u waarom? Wie waarachtiglijk zijn bondsbreuk in Adam krijgt te bewenen en voor God te beleven, voor zulke mens is er ook hopen, want die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden, verloren zondaren. En nu is er wat nodig om dat in waarheid te willen wezen, hoor. Want heus geloof me toch, geliefde, een verloren zondaar, dat is dus een mens die van zichzelf niet anders kan zeggen dan: het is voor mij, voor God en eeuwigheid, voor eeuwig verloren. En dat is naar goddelijk recht, ik ben een verwerpelijk schepsel. Nou, dan moet er wat aan die mens ontdekt worden, hè? Laten we toch maar eerlijk zijn. Ach, we hebben nog zo graag wat waar we onszelf ook zouden willen gronden, hè? Ja, en u komt daar de apostel Paulus en die zegt: daar is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd. Zo is er ook geen onderscheid ten opzichte van de dadelijke zonde. Immers, wij allen zondigen dagelijks. Zondigen tegen Gods heilige wet. In gedachten, in woorden of in daden. Daar is dus geen onderscheid ten opzichte van de dadelijke zonde. Zeker, natuurlijk, wel in trap en mate. Daar zijn bijvoorbeeld meer openbare zonden, meer verborgene zonden. Daar zijn grovere en daar zijn fijnere zonden. Daar zijn er die zondigen uit gewoonte. Daar zijn er die zondigen zonder dat ze het zelf weten. Maar in het wezen der zaak is er voor God geen onderscheid. En dat is het wat de apostel Paulus hier bedoelt als hij in zijn brief aan de Romeinen schrijft: want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd. Ik weet het wel, dat is niet strelend voor de eigen gerechtige, hoogmoedige mens. Daar wil vlees en bloed niet aan. Maar hoe droevig, toch is het waar. Dit is de droeve staat des mensen voor God, dat er voor God geen onderscheid is tussen de grootste misdadiger die in de zonde leeft en de zonde uitbraakt, en de brave, nette, rechtschapen fariseer. Is voor God in wezen geen onderscheid? Daar is geen onderscheid voor die heilige, rechtvaardige God. Met die verloren zoon in het vergelegen land en tussen de oudste zoon vlak bij huis. Daar is in wezen geen onderscheid voor God, want zij hebben allen gezondigd. Dit geeft aan alle eigen gerechtigheid de doodsteek. En dan stelt Paulus zich niet boven de heiden. Ach nee, hoe schrijft hij hier in dit derde hoofdstuk? Als de Joden er prat op gaan en wij zijn Abrahams zaad, we hebben de wet en we hebben de besnijdenis, en ze meenden daardoor verre boven de heidenen te staan en voor God rechtvaardig te wezen. En daar komt nu de apostel Paulus en hoe slaat hij dat alles weg? Daar is geen onderscheid tussen Jood
en heiden, Griek, barbaar of skiet, want zij hebben allen gezondigd. Nog eens, dan stelt ook de apostel Johannes zich niet boven Petrus, die de meester verloochende. Dan stelt die overspelige vrouw zich niet boven haar aanklagers als een boetvaardige zondares. Dan stelt die blind geborene zich niet boven degene die hem uit de tempel wierpen. En dan stelt die moordenaar aan de rechterzijde hangende aan het kruis van Jezus niet boven die moordenaar die ter linkerzijde van Jezus ging. Dan stelt de brave mens die voor uitbrekende zonde bewaard is geworden zich niet boven de gemeenste misdadiger in de gevangenis. Genade is het. Genade alleen als het niet komt tot die uitbrekende zonde. Want wat leeft er al niet in dat hart, dat inwendige verderf? Ach, er is geen onderscheid. Ze hebben allen gezondigd. Zie, dat had die Europees vermaarde arts Boerhaven te Leiden goed geleerd. Toen op zekere dag een misdadiger geleid werd naar het Marktplein in Leiden om op het schavot te sterven, sloot Boerhaven zijn deur en hij viel op zijn knieën en hij riep uit: o God, wat een eeuwig wonder dat ik daar niet ga. Wat een wonder dat ik nog niet op het schavot sta. Die had er iets van geleerd, geliefden, van wat de Schotse prediker Maxime zo troerend getuigt in zijn vers: eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. En ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen doorziet ge uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God. Maar toen mij Gods geest aan mezelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vrede gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Geen onderscheid, want ze hebben allen gezondigd, allen een hart waaruit alle ongerechtigheid en vuilheid voor God voortvloeit. Er is niemand die rechtvaardig is, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Ja, schrijft de apostel, zelfs niet tot één toe. Daar ligt het niet. Er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd. Een heel stuk, hè? Ja. Heb je daar al wat van geleerd? Hebt u er door genade al enige kennis aan? O God, ik ben niets meer dan de grootste der zondaren. Dan kom je op die belijdenis van de apostel Paulus. Want die gaf het niemand gewonnen. Hij, de grootste der zondaren. Het is toch een voorrecht, vriend. Het is in waarheid voor God een verloren mens te mogen worden. Ach, men zegt wel eens, je hoort tegenwoordig zo weinig van behouden worden, van waarachtige bekering. We konden het beter zo zeggen. We horen in onze tijd zo bitter weinig van het verloren zondaar voor God zijn.
wat dat moet worden, vriend. Zo'n verloren zondaar, die heeft nood. En die moet gered worden. Daar is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd. Dan zijn ze ook, en dat is onze tweede gedachte, allen strafwaardig. De apostel Paulus drukt zich in de tekst al dus uit. Als hij zegt, nu zijn ook alle mensen strafwaardig. En dan zegt hij, en zij derven de heerlijkheid Gods. Derven, u weet wat dat woord zeggen wil. Missen, kwijt, zijn, verloren hebben. Zij zijn dus kwijt, ze missen dus de heerlijkheid Gods. En wat is dat nu? De heerlijkheid Gods. Wel, geliefden, dat is die zalige gemeenschap Gods, waarin wij eenmaal stonden in het paradijs. Dat was de heerlijkheid Gods. Gods zalige gemeenschap. Gods zalige gunst. En van die heerlijkheid Gods had God de schepper iets laten afstralen op zijn schepsel. Hoor eens hoe de dichter van Psalm 8 het dan vertelt. Dan zegt die dichter, Heere, gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Gij hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij hebt hem gezet en heerschappij gegeven over de werken uwer handen. En alle dingen hebt ge onder zijn voeten gezet. En weg is nu al die heerlijkheid. Nu derft de mens die heerlijkheid Gods. Het is weg. Alweer een mens die zichzelf niet heeft leren kennen. De mens van nature, aanvaardt dit niet, kan dit ook niet aanvaarden. Hij is daar nog blind voor. Maar worden de zielsogen door Gods geest geopend. En leert die mens er nu met heel zijn hart, dat wil dus feitelijk dit zeggen, met heel zijn bestaan op vallen wat Paulus hier zegt. Want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd. Ja, die verstaat het. En ze derven de heerlijkheid Gods. Die verstaat het. Door Gods ontdekkende genade, dat wij gelijk de jongste zoon het ontvangen goed van zijn vader in het vreemde land had doorgebracht. Zo hebben wij de goedere Gods doorgebracht, gespeeld in de handen van den duivel. En nu zijn we de heerlijkheid, de gemeenschap, de gunst Gods. Dus kwijt, als een mens dat leert, weet je, oh, dan verstaat hij de profeet. De kroon is van ons hoofd gevallen. Wee onzer, dat wij zo gezondigd hebben. Weg is de heerlijkheid van het beeld Gods. Want God had die mens gezet. In zijn kostelijk, heerlijk deugdenbeeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar wij derven nu die heerlijkheid. We zijn het kwijt. Weg is die rechte kennis van God. Nu zijn we dwazen geworden, geliefden, verduisterd in het verstand door de onwetendheid die in ons is en daardoor vervreemd van het leven God. Weg is de gerechtigheid, want nu dient en heeft de mens de zonde lief en dient hij de Satan. Dus zijn we geworden slaven van de zonde en de duivel. Weg is de heiligheid, want we zijn nu meelaats van de hoofdschedel tot aan de voet zo toe. We derven de heerlijkheid God. Weg is nu ook de heerlijkheid van het dienen van God. Zeg, wat denk je dat nu feitelijk de zaligheid is geweest voor Adam in het paradijs? Wat zou dat geweest zijn? Toen hij daar stond in de zalige gemeenschap van zijn God, versierd met zijn goddelijk deugdenbeeld. Toen was dit de heerlijkheid van de mens. Dat hij zijn schepper diende, lief had, vreesde, met een kinderlijke vrees. Zijn schepper eerde. Dat was zijn zaligheid. En dat was zijn heerlijkheid. En nu, weg. Weg de heerlijkheid van het dienen van God, geliefden.
Want als de mens van het dier, die God, zijn schepper, niet leeft. De bomen der woud, de bloemen der zaal. De bussen der zeeën en de vogelen der hemel, elke en wijze, dienen en eren ze de schepper en de mens. En die zo met recht wat lieder zijn. Ach, de mens is in God zo'n heerlijke schepper en lief geworden. Door zijn zonde. Ja, dat is de heerlijkheid van dat dienen van God. Dat is de heerlijkheid van de grote God. De mens neemt God zalige grond. Met liefde blikte de schepper. Op zijn schepsel, maar niet, weg is het, weg. En dat geldt voor ieder mens, want daar is geen onderscheid. Zij derven de heerlijkheid, God, in plaats van de grootste God, de toegenegenheid, God, de liefde God, is de mens geworden het voorwerp. Van Gods ongenoegen is die mens geworden het voorwerp van
Gods rechtvaardige toren. Hoe zegt de Heer het? Die mij eren, zal ik eren. Maar die mij versmaden, zullen licht geacht worden. Weg is de heerlijkheid van het leven in Gods gemeenschap. God, ben ik kwijt. Dat is nu de vrucht van mensen zondeval. Zijn we al ooit aan ontdekt geworden, geliefden? Ach, vragen de Heer eens. Kinderen, jongeren, ouderen. Want dit moet toch bevindelijk geleerd. Dat wil zeggen, ons hart moet het leren kennen. De belijdenis immers zonder meer brengt me er niet, mijn medereiziger. Maar als dat nu de waarheid, de belevenis in mijn ziel wordt, we hebben allen gezondigd. Dus is er geen onderscheid. En we derven de heerlijkheid God. Weet u, dan krijgt die mens met een ontsloten zielsoog te zien hoe daar hangt het voorhangsel tussen God en tussen zijn ziel. Niet waar? Toen de Heere dat wilde uitbeelden onder Israël, dat dat volk niet meer in zijn gunst kon delen vanwege de zonde, toen beval God dat voor het heilige der heiligen een voorhangsel moest gemaakt. In dat heilige der heiligen woonde Jehova, de majesteitelijke rechtvaardige God. Maar die zondige mens heeft geen toegang meer tot die rechtvaardige God. Want dan is hij voor de zondaar een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En daarom beval God het voorhangsel. God woonde in de donkerte. Afgescheiden was de mens van zijn God door dat voorhangsel. En als dit nu waar wordt, geliefden, wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zijn dus God kwijt, missen zijn gemeenschap, missen zijn zalige gunst. Dan liggen we daar als het ware voor dat voorhangsel. Want dat voorhangsel, en u wenste ik wel, dat u daar wat van geleerd mocht hebben, of mogen God het u leren. Zie, weet u wat dan de mens zegt? Kijk, dat voorhangsel dat daar nu hangt tussen God en tussen mijn ziel, dat zijn mijn zonden. Door mijn zonden heb ik dit voorhangsel gewezen. En dan is die toegang afgesneden. En wat houdt die mens dan over? Daar hebben we geen gerechtigheden meer. Daar hebben we geen ditjes en datjes meer. Daar zijn we in niets onderscheiden ten opzichte van de grootste zondaar. En te midden van de grootste afwijker zijn we precies energie. Dan is er geen onderscheid. Daar liggen ze voor dat voorhangsel waar ze Gods gunst missen vanwege hun zonde. Daar liggen ze dan allemaal gelijkelijk. De Paulussen, de Timotheussen, de Lydia's. Er is geen onderscheid. Daar liggen ze dan ook. De Manasses, de moordenaars en de stokbewaarders. Daar is geen onderscheid. Alle hebben gezondigd. Alle derven de heerlijkheid God. Zalig dan die al zo zich voor God mag leren kennen. Ik zei zo straks, die heeft de doodsteek aan alle eigen gerechtigheid ontvangen. Die heeft niets meer dan zijn zonde en zijn schuld. Wie voor God mag vallen, dat hij recht is in zijn richten. Herken mijn schuld, die u tot straf bewoog. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Ja, dan kan het niet meer. Kijk, en nu zouden we zo hartelijk wensen dat we nu eens allemaal, jong en oud, kinderen, jongelingen, jonge dochters, grijzaards, ouderen, dat we nu allemaal door Gods genade in de weg der ontdekking des Heilige Geestes op dat plekje kwamen te liggen. Allen gezondigd en derven de heerlijkheid God. Nu ben ik God kwijt en dan weet hij niet hoe die God moet terugkrijgen. Want immers, daar kan de wetenschap zulke mens niet baten. God ben ik kwijt. Daar wordt nu de grote levensvraag geboren. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe
hoor dan. Dan valt daar de lichtstraal van het eeuwige evangelie in dat ontdekte hart. Daar gaan luiden al de klokken van vrije genade. Daar is voor allen één verlossingsweg. En worden ongerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Amen, ja amen. Goddelijke evangelie. Amen. Zegt mijn ziel. Daarop, toen alle hoop, ons hand ons ziel. Alle gezond, derverde de heerlijkheid. Van onze zijden, dus een afgesneden zaak. Hoe gelukkig dan, die daar God mag leren toegaan. Het recht leert willen. Zijn volle tijd gekregen heeft. En nu voor God veroordeeld ligt. Heren, hoe word ik rechtvaardig? En als dan die lichtstraal dat heen kan zijn. Want dat doet de Heren hoor. Zou je denken dat de Heren half werk doet? Gelukkig niet, hè. Dat was nog een eeuwig verloren zaak, geliefde. Maar dat is nu de rijkdom van de ontfermende genade en de ontfermende liefde. Oh, ja, als dat eeuwige lieve wezen je in waarheid komt daarvoor gemaakt, dan gaat dat lieve wezen je ook openbaren en bekend maken hoe je zondaar met God verzoend en gerechtvaardigd wordt. En word je om niet uit. Zijne genade, o, eerste openbaring van de Christus, om, als hij daar een oog hebt geloofd, of die dierbare vorm krijgt, en ik zie hem in de noodzakelijkheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn volkomenheid, en in zijn dierbaarheid, om, niet, mijn lieve God, nu kan het. O, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop dan eens. Waarom neemt gij nu de geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Laat uw ziel zich in zekerheid verlichten, want het is. Om niet. Begrijpt u niet dat er dan een houten rijdt in dat arme zondaar gaat? Heeft zich moe gewerkt, uitgewerkt. Het is aan huis gekomen op zichzelf. En daar wordt het nu geopenbaard en dan komt de Heer het nu zelf te openbaren. Om niet. Dat lieve God. Dan wordt zalig worden, gemakkelijk, en niet. Je hoeft niets mee te brengen. We hoeven er niets aan te doen. We kunnen er niets aan doen. We mogen er niets aan doen. Dit is schadeloos ontferming. Dit genade, rijk en vrij. Om. Niet, de lieve God, nu kan het voor de misdadiger in de gevangenis en nu kan het voor de beste goede brave fariseeën, die nu waarachtig ligt als zondaar voor God leven. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Om niet uit zijn genade. Dat is nu de bewegende oorzaak. Waardoor er een volk zalig wordt. En die bewegende oorzaak vindt, ligt nu in God zelf. Dat is een groot voorrecht. God heeft redenen uit zichzelf genomen.
En dat God dan de zulke opraakt. Zing geen wonder. En dat de Heere dan de zulke hebben wil. Eeuwig wonder. Nooit begrepen. Die men uit de hel wou slepen. Is men nu voor eeuwig kwijt. Jezus heeft me aangenomen. Ben in zijn verbond gekomen. Voor de tijd en de eeuwigheid. Om niet. Uit zijn genade. Dat is de bewegende oorzaak. Gods genade. Die van eeuwigheid gedachte des vredes had. En zulk een kostelijke weg had uitgedacht. Met behoud van zijn deugden. En met verheerlijking van zijn recht. Om de zulke terecht. Vaardigen, te zaligen in zijn eeuwige gunst en gemeenschap te doen delen. Om niet, hoort het, dan kan dikwijls een ziel in de weg der ontdekking tobben. Dan zegt dat hart wel eens, lieve God, zou het nu ooit nog kunnen. Och, het ligt toch zo ruim bij den Heere. Mocht Gods lieve geest daar uw ogen maar meer en meer voor openen. En uw hart voor ontsluiten. Dat de Heer je nu precies zo hebben wil. Zoals je bent. Enkel zonde en enkel schuld in jezelf. Hij doet het om niet. Heere, we hebben de eeuwigheid nodig. Om dat uit te wonderen. Om niet uit. Zijn genade. Dat is de bewegende oorzaak. Door de verlossing. Die in Christus Jezus is. Dat is de verdienende oorzaak. Want u heeft die Heere Jezus Christus. Het verdiend. Voor die zondaren en zondaressen. En die eeuwige genade Gods om niet. Is de borg voortgekomen. Die zich in de stilte der eeuwigheid al gepresenteerd had. Vader, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in het midden mijns ingewand. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Want wat heeft nu die dierbare Christus Jezus gedaan? Wel, die heeft alles gedaan waardoor het voorhangsel scheurde. En waardoor de kloof tussen God en de ziel gedempt werd. En God nu weer met die mens verenigd. En die mens met God verenigd wordt. Ja, dat heeft nou alles de Heer Jezus gedaan. Door de verlossing. Die in Christus Jezus. Daarom is hij neergedaald. Op de aarde. Heeft hij vlees en bloed willen aannemen. Heeft hij willen zwerven van kribbe tot kruis. Vossen hebben hoge vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd kan neerleggen. Daarom heeft die dierbare Heer Jezus willen kruipen als een worm en geen man. In de hof van Gethsemane. En heeft hij de zwarte aarde rood gekleurd. Daarom heeft hij gestaan in het oordeel. Bij Pontius Pilatus heeft hij gehangen aan het kruis als een vloek, als een weggeworpene van God. Om in die weg, en dat nu zo kostelijk, om in die weg de schuld te betalen, de zonde te verzoenen, de deugde Gods te verheerlijken, het recht Gods gehandhaafd. Nu komt God in het rechtvaardigen van een zondaar niets tekort. Hij heeft alles volmaakt, opgeluisterd gekregen in die dierbare Heere Jezus Christus. Door de verlossing die in hem is, nu reinigt zijn bloed van alle zonden. Wat wordt het nu wel daar? Want het oog des geloofs, zeide ik, nu is voor die verlossende daad
van de Heere Jezus geopend wordt. Weet je wat zo'n hart gaat doen? En zo zeiden de oude godgeleerden het, en daar ben ik het toch hartelijk mee eens. Dan zeiden ze wel eens, kijk, dan zal zulke mens die recht grondig aan ontdekt is, er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God, worden om niet uit zijn genade gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Dan zeiden de oude dogmatisch zie, dan worden de werkzaamheden des harten verlegd naar die tweede persoon, naar die dierbare Christus, dat ik hem kennen mocht. In hem mocht gevonden worden, gewassen in zijn bloed en gedekt met zijn gerechtigheid. En als dan de Heere dat dierbare geloof verwekt en versterkt, om die Christus, want dat is ook eeuwig waar, als een ziel die Christus krijgt te zien, in al zijn zalige deugd is een noodzakelijkheid, dierbaarheid en gepastheid. Dan kan die niet van hem afblijven. En dat is ook een voorrecht. Hij dat ook mogen kennen en doorleven. Nu van hem niet af te kunnen blijven. Daar geeft de Heer een oog des geloofs om op hem te zien. Een voet om tot hem te gaan. Een hand om hem aan te nemen. En hij schenkt een arm om op hem te leunen. Jezus Christus, gerechtvaardigd door de verlossing in Christus Jezus is die, niet die rechtvaardige God, maar die is door hem zo gekeerd en die ligt de weg vrij tussen God en tussen de mens. En die kan God in die verlossende daad van de Heere Jezus Christus, die zondaar rechtvaardigen. Dat is altijd een rechterlijke daad. Dat is altijd het resultaat van een uitspraak, van een woord. En hier is het de hemelse rechter, die op grond van het verlossende borgwerk van Christus, en door de Heilige Geest, toerekent aan die zondaar. Dat mij de rechtvaardige is, dat zondaar voor is het. Waar nu die borg voor een pleit bij de Vader, zijn die recht. Hij heeft alles gedaan. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf daalt. Daar vindt de rechtvaardige rechter voldoening in die verlossende daad van de Heere Jezus. En daar is het de Heilige Geest die het getuigenis in het hart schenkt. Ik zal niet meer op u toornen, nog schelden in der eeuwigheid. Gerechtvaardigd, vrijgesproken van schuld en van straf en een recht gekregen om eeuwig te leven. Zalige weldaad, om niet uit zijn genade gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is, welzalig de mens, wie het gebeuren mag. Wat een ruim evangelie, geliefde. We gaan naar huis. Gods lieve geest, binden het op uw hart. Heren, daar is geen onderscheid. Ook ik heb gezondigd. En ik derf de heerlijkheid, God. Leer het mij uit genade. En door het geloof beleven. Nu om niet. Zeg dan eens, heel eerlijk, met al je zonden en schuld voor God buigend in stof, zeg het dan eens, Heere, het is toch om niet.
uit uw genade. Heren, ach, dan kan het toch. Ook voor mij. Amen. Gij toch, gij zijt een roem. Een achtste vers uit 89. En vol zalige God, ach wees gij zelf de toepasser van het woord wat we met elkander hebben overdacht. Het mocht zijn kracht doen in de harten, Heere, dat er nu geen onderscheid is, want allen hebben gezondigd, alle dervende heerlijkheid God, en u om niet. Uit zijn genade gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat we u dan mochten kennen in uw Heer Jezus geborgen door het geloof met u verenigd door uw God gerechtvaardigd. Dat er dus niets meer is tussen u en de ziel naar recht verlost. En dat om niet. Amen. Vers uit Psalm 16.
Thank you.
zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.